Lieve mensen, ik ga u vanmorgen meenemen. Ik zou zeggen op een reis, maar dat is het niet helemaal. We gaan onze Heer Jezus volgen in de laatste dagen voordat hij gekruisigd werd. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik in de voorbereiding hier mee bezig was, ik steeds meer ik vond het heel indrukwekkend en ik kreeg steeds meer ontzag eigenlijk voor wie God is en wat hij doet. En de conclusie van mijn studie en van mijn preken, en ik hoop dat die bij u ook aansluit, is dat God alles in zijn hand heeft en God alles voor de grondlegging van de wereld tot op de minuut nauwkeurig heeft bepaald. Dat is misschien ongelooflijk, maar het is wel zo. Ik begin deze tocht net even voor Pesach, voor Pasen. Er is al gezegd, de stad was in rep en roer. Dat was zo omdat de Joodse mannen boven de 20 geacht werden om 3 keer per jaar naar Jeruzalem te gaan als een soort pelgrimstocht. En dat deden ze ter gelegenheid van de voorjaarsfeesten. En die voorjaarsfeesten zijn Pesach, het feest van de ongezuurde broden. En het feest van de eerstelingen. Het zijn allemaal feesten die niet zo bekend zijn bij ons. En vandaar dat ik ook even aan het... ik was even de draad kwijt. We gaan beginnen met dit verhaal. Ik hoop dat hij het doet. In die tussentijd vertel ik u even wat u niet ziet. U ziet een hele grote schare van schapen. Zag u zo net op dat filmpje. En als de bewegende beelden het nog gaan doen, dan zult u onder het horen van een rustig muziekje zien dat die schapen allemaal van de ene plek naar de andere plek worden vervoerd, gebracht. Die schapen, dat waren geen gewone schapen, maar dat waren bijzondere schapen. Het waren schapen die bestemd waren voor het offer, voor de offering. Het waren schapen die heel speciaal waren en die ook door speciale herders, levieten, werden gewijd. En zo lezen we bijvoorbeeld in Lucas dat er in die dagen in die landstreek herders waren. En wij denken dan allemaal, oh herders, nou ja, dat waren van die mannen die op die schapen moesten passen. Nee, dat waren priesters, levieten. En is het niet wonderlijk dat de boodschap van de geboorte van Jezus eerst aan die herders, aan die priesters werd gebracht? En dat later, en dan maak ik even een zijstapje, de vertegenwoordigers van, zeg maar, de occulte wereld, de wijzen uit het oosten, maar het waren eigenlijk magiërs, dat die kwamen om Jezus geschenken te brengen en om hem te eren. Ik vind dat indrukwekkend. Maar goed, er waren herders en er waren heel veel schapen, want het Pesachfeest, dat kwam eraan. En het was zo dat God had gezegd dat er voor elk gezin 1 schaap moest worden geslacht. Nou waren er heel veel gezinnen en u begreep al, er waren heel veel mensen ook gekomen naar Jeruzalem. Dus het was daar een drukte van belang en er waren dus ontzettend veel schapen nodig. De exacte getallen zijn niet bekend, maar men gaat ervan uit dat het er minimaal wel 250.000 geweest moeten zijn. Dat zijn er nogal wat. Er was 1 schaap, dat was de gewoonte in die tijd, dat er uitgekozen werd. Dat was een heel speciaal schaap en dat werd het schaap van de natie genoemd. De hoge priester ging naar de kudde toe, die kudde Die was hoofdzakelijk in Bethlehem of in Bethanië te vinden. En de hoge priester zocht daar een lam uit. En met dat lam ging hij naar Jeruzalem. En Jezus is ook in Bethanië. Hij is, staat in de Bijbel, met zijn discipelen op bezoek bij Maria en Martha. En bij Lazarus. En hij weet al dat hij het lam van God is. En het is alsof Maria onbewust wil zeggen, kijk, dit is het lam. Dit is het lam wat God heeft uitgekozen, wat geheiligd, wat afgezonderd moet worden. En ze heeft Jezus gezalfd als een soort uitdrukking van het apart zetten van hem naast de andere mensen. En zo worden de twee lammeren apart gezet. En deze dag is een dag die God al op het moment dat het volk zich klaarmaakte om Egypte te verlaten, heeft bestempeld tot een speciale dag. U kunt het lezen in Exodus 12, vers 1 tot 7. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte, voortaan moet deze maand, de maand Nisan, voor jullie de eerste maand van het jaar zijn. En zeg tegen de hele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand, dus Nisan 10 of 10 Nisan, moet elk familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit. Als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek, houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Dit is een vers wat we wel eerder hebben gelezen, maar waarvan de betekenis voor mij in ieder geval nu een stuk duidelijker wordt. Jeruzalem was in rep en roer. Waarom? Omdat de hoge priester het lam van de natie naar het tempelplein ging brengen. En er waren heel veel mensen die daar getuigen van wilden zijn en die langs de kant stonden en die palmtakken van de bomen afrukten en Hosanna zongen. Ze zongen de zogeheten Hallel-psalmen, waarvan psalm 118 er één van is. Het lam werd via de schapenpoort aan de noordkant van de stad naar binnen gebracht. Maar tegelijkertijd was het andere lam, het lam van God, Jezus, die zijn intrede doet door de oostpoort in Jeruzalem. En zo zijn er eigenlijk twee processies. En Theo zei al, de stad was in rep en roer. En ook bij de intocht van Jezus waren er mensen die waarschijnlijk onbewust, niet wetend dat dit het lam van God was, hem binnenhaalden. De takken van de bomen scheurden en zelfs hun klederen, hun bovenkleding, hun jas op de grond legden. En ook dat heeft een bijzondere betekenis. Want als je als Jood je jas op de grond neerlegt voor iemand, dan laat je daarmee zien dat je hem erkent als meerdere, als hogere. Dat je ontzag voor hem hebt, respect voor hem hebt. En zo kwamen die twee lammeren de stad binnen. En werden de Hallel-psalmen gezongen. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Daarmee wordt die oostpoort bedoeld. Gezegend wie komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, u zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Die laatste, dat is geen psalm, maar wel een profetie die hier in vervulling gaat. Jezus die als koning binnenkomt op een ezel, want de koning van Israël mocht beslist niet op een paard de stad binnenkomen, maar moest op een ezel. En zo gaat weer in vervulling de volgende profetie die God eeuwen daarvoor al gegeven heeft. En het lam van de natie wordt gebracht naar het tempelplein om later te worden vastgebonden aan de horens van het altaar zoals het hier staat. En de schriftgeleerden en de fariseeën en de sadduceeën, die zien het allemaal gebeuren. Maar die zien tegelijkertijd ook Jezus, die binnenkomt door de oostpoort en op dezelfde manier naar het tempelplein gaat. En ze staan erbij en ze kijken ernaar. En zij, diegenen die toch moeten weten hoe de schrift in elkaar zit. Hoe precies God heeft aangegeven dat de Messias zou komen. Zij staan daar. En als Jezus daar is en zegt van, als het ware, hij zegt het niet, maar zo staat hij daar. Hier ben ik. Dan herkennen ze hem niet. En waarom niet? Omdat ze blind zijn. Ze moeten die Jezus niet. Want die Jezus past niet in hun plaatje van de koning die zou komen. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Nee, natuurlijk niet. Dus dit kan nooit de Messias zijn. En hij doet ook niet wat wij verwachten dat hij zou doen. Hij doet eigenlijk precies het tegenovergestelde. En nog erger, hij beschuldigt ons van allerlei dingen. Hij beschuldigt ons van onrecht. Hij beschuldigt ons ervan dat wij het volk lasten opleggen die we niet mogen opleggen. En dat we zelf de wet die wij anderen voorschrijven niet houden. Deze man moeten wij niet. En dan begint de periode die ook beschreven staat en waar we zo net in Exodus van lazen. De inspectie van het lam. Het lam moet perfect zijn. Er mag geen enkel gebrek aan zijn. En niet alleen het lam van de natie, maar ook elk lam in ieders huis moet worden geïnspecteerd of het geen gebrek heeft. En als Jezus op het tempelplein geweest is en u weet wat daar gebeurde, op een gegeven moment heeft hij ook het tempelplein schoongemaakt, omdat hij niet kon aanzien dat die tempel ontheiligd was. Daarna, die komende dagen, vindt er een inspectie plaats van het lam van God. U moet het maar eens nalezen, dan zult u zien wat er allemaal gebeurt. De schriftgeleerden, de fariseeën, de sadduceeën, ze gaan allemaal naar Jezus toe of ze sturen knechten om hem te ondervragen. Om te zien of er een gebrek aan hem is. Maar ze kunnen niets ontdekken. Ze proberen hem te beschuldigen ergens van. Ze probeerden met allerlei trucjes hem in de val te lokken. Maar het lukt ze niet. Er is geen gebrek aan dit lam. En uiteindelijk, dat staat in Matteüs 22, vers 46. Uiteindelijk was er niemand meer in staat hem antwoord te geven. Nog durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen. Jezus is perfect. Jezus is zonder gebrek. En dan, na die periode van 4 dagen die beschreven staan in de wet, dat ieder het lam moet inspecteren, komt de grote vraag naar voren die door de schriftgeleerden en door de hoge priester uiteindelijk ook gesteld worden. Wie is hij? En we zijn dan al een stuk verder. Jezus is gevangen genomen. Hij staat in de zaal waar Annas en Caiaphas hem ondervragen. Wie is hij? En Jezus heeft niet voor het laatst gezegd dat hij de mensenzoon is. Wie is die mensenzoon dan? En ook daar vinden we weer een vervulling van de profetie. In Daniël staat, ik bleef toekijken. Daniël ziet een nachtgezicht, een visioen. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap een dat onverderfelijk is. En Jezus zelf zegt, als hij met zijn discipelen praat, maar dan zullen ze op een wolk de mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. En de hoge priester wil weten welke bevoegdheid Jezus heeft om al deze dingen te doen. Maar Jezus gaat daar niet op in. En hij bevraagt hem, wie ben je? Ben jij de Messias? En Jezus zegt als ware, ik ben. En dat is voor de hoge priester een uitspraak die niet kan. Want wie zich ik ben, de Zoon van God noemt, die doet aan grove godslastering. En de hoge priester scheurt zijn kleren. En ook daar is weer een duidelijk teken te zien. Want het Sanhedrin was allang van zijn macht ontnomen. En ook daar was de profetie duidelijk in. Dat als de scepter van Sion zou wijken, dan zou het moment aangebroken zijn dat de Messias zou komen. En de scepter van Sion was geweken, de scepter van Juda. Want de Romeinen hadden de macht van het Sanhedrin ingeperkt. Zij mochten bijvoorbeeld ook de doodstraf niet meer uitspreken. Dus het was duidelijk ook door die profetie dat de Messias aanstaande was. En toch, en toch, en toch, ze zagen het niet. En ze zeiden, wie zijt gij? En Jezus zei tegen de hoge priester, wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien dat ik het ben en niets uit mezelf doe, doch dat ik spreek gelijk de Vader mij geleerd heeft. En ook in de Hallel psalm wordt gesproken over de steen, de hoeksteen die door de bouwers was afgekeurd. En Jezus zegt, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderlijk is het om te zien. En ook daarmee geeft Jezus als ware de farizeeën en de schriftgeleerden een draai om hun oren. Jullie zeggen wel dat je de schrift kent, maar je ziet de tekenen van de tijd niet. Je bent daar blind voor, omdat je niet wilt zien en je wilt niet horen. En het moment van de gevangenneming is ook duidelijk. Er komt een hele grote meute op hem af. Romeinse soldaten en allerlei tuig wat mee is gegaan. En ze zoeken Jezus en hij is in de hof van Gethsemane. En Jezus zelf vraagt, wie zoeken jullie? En ze zeggen, Jezus van Nazareth. En hij zegt als het ware weer, ik ben. En ze deinzen achterover bij dat woord. Als de Zoon van God uitspreekt dat hij het is. En dat gebeurt niet één keer, dat gebeurt wel drie keer. En Jezus zegt, ik ben het. Neem me maar gevangen, maar laat mijn discipelen vrij uitgaan. En nadat hij bij de hoge priester is geweest, wordt Jezus naar Pilatus, naar Herodes gebracht. Ik moet even een tussenstapje maken. En als we die scène lezen, zien we dat Jezus daar zwijgt. Hij zegt helemaal niets. Herodes, de clown bijna, zou ik zeggen, die heeft allerlei onzinnige vragen aan Jezus. En hij bespot hem en hij maakt hem belachelijk. Maar Jezus zegt helemaal niets. Hij antwoordt niet op de vragen van Herodes. En dan wordt hij weer gestuurd naar Pilatus. En Pilatus zegt, bent u de koning van de Joden? En Jezus zegt, u zegt het. In feite is dat ook een bevestiging. En ik zei al, het Sanhedrin is haar macht ontnomen. En dat was een profetie die Jacob had uitgesproken over zijn zonen. En over Juda zei hij, in Juda's handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heerserstaf, totdat hij, de Messias, komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen. Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel, aan een wingerd het jong van zijn ezelin. In wijn wast hij zijn gewaad, in druivenbloed zijn bovenkleed. Zijn ogen fonkelen door de wijn, zijn tanden zijn wit van melk. Toen al sprak Jacob deze profetische woorden over de Messias die zou komen. En als Pilatus geen schuld in hem vindt en eigenlijk hem los wil laten, maar het volk de keuze geeft, wordt het Barabbas of wordt het Jezus, dan kiest het volk voor Barabbas. En Pilatus zegt, neem hem dan maar mee en veroordeel hem maar volgens jullie eigen wet. Maar de Joden zeggen, want ze hebben immers geen macht meer, wij hebben het recht niet om iemand dood te maken. En zo ging de uitspraak van Jezus dat hij aan het kruis zou sterven in vervulling. Jezus heeft het laatste avondmaal gevierd, de Pesachmaaltijd, de sedermaaltijd. En als hij gemarteld is, ondervraagd, bespot, wordt hij, net zoals het lam van de natie, als het ware aan de horens van het altaar gebonden. Jezus wordt gebracht naar de plek waar hij gekruisigd zal worden en daar aan het altaar gespijkerd. Maar tussendoor heeft hij nog een hele lange weg te gaan, een hele zware weg, want zijn lichaam is geteisterd. Hij heeft gebloed totdat hij bijna leeg is gebloed. En hij moet het kruis, het hout, waar hij zelf aan zal hangen, op zich nemen. En ook daar wordt weer een profetie vervuld. Want jaren, eeuwen daarvoor was het Abraham, die op dezelfde plek, de berg Moria, zijn zoon moest offeren. Isaac. En we hebben vaak de indruk dat Isaac een kleine jongen was. Als je de beelden in kinderbijbels ziet, dan zie je Abraham lopen en dan zie je daar zo'n jochie van, wat zal die geweest zijn, een jaar of 5, 6. Maar de Bijbel vertelt anders. Sarah was 90 toen ze zwanger raakte van Isaac. En kort nadat Abraham zijn zoon moest offeren, overleed ze. En er wordt in de Bijbel gesproken over dat ze 127 jaar was. Dat betekent dus dat Isaac met het hout op zijn rug ongeveer dezelfde leeftijd had als Jezus. En ook daarin zien we weer een voorafschaduwing van wat er gaat komen. En God zelf heeft een lam uitgekozen. En Isaac, die net zo gehoorzaam was, want dat vergeten we wel eens, net zo gehoorzaam was als zijn vader Abraham. Want het zal je maar gebeuren dat je als ongeveer 30-jarige mee moet met je vader. En je weet, als je daar ligt op dat hout, dat het misschien je laatste ogenblik is. Dan moet je wel heel erg gehoorzaam zijn als aan God om dat te ondergaan. En Jezus wordt aan het kruis genageld. En op het moment dat de hoge priester het mes in de keel van het lam zet en het lam geslacht wordt en het bloed begint te stromen, precies op dat moment, op de minuut nauwkeurig af, geeft Jezus zijn leven. Hij heeft immers gezegd, ik heb macht gekregen om mijn leven te geven, om het af te leggen en het op te nemen. Ik bepaal het moment waarop ik doodga, niemand anders. En hij zegt ook, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En op hetzelfde moment, eeuwen daarvoor, brengen de Israëlieten het bloed van het lam aan op de deurposten van hun huizen. En Jezus legt vrijwillig zijn leven af en heeft zijn bloed gegeven voor de zonde van de hele wereld. En dan de volgende stap is dat Jezus naar het dodenrijk gaat. En tegelijkertijd, eeuwen daarvoor, begonnen de Israëlieten aan hun tocht door de woestijn. Maar er is nog iets bijzonders. De schriftgeleerden hadden gezegd, hij moet gekruisigd worden, hij moet dood. En Jezus werd aan het kruis genageld. En we weten dat er boven zijn hoofd een bord werd gespijkerd met 3 talen. En de schriftgeleerden waren daar best heel erg boos over. De fariseeën, de hoge priester, Ze gingen naar de Romeinen en zeiden, je moet daar iets anders neerzetten. Hij heeft gezegd dat hij de koning der Joden is, maar hij is het niet. En als we dit schild zien en we kijken naar de letters. En u weet, Hebreeuws moet je van rechts naar links lezen. En we zien wat er staat. Jezus van Nazareth en koning van de Joden. Yeshua, Hanotzri, Femelech, Hayehudim. Als je de eerste letters daarvan achter elkaar zet, dan staat daar eigenlijk, ik ben. En zonder dat hij het beseft, heeft Pilatus aangegeven, dit is de ik ben die hier gekruisigd is. Ik vind het allemaal heel wonderlijk. En het heeft mijn ogen geopend. Omdat ik ben gaan beseffen dat God veel meer gepland heeft dan ik ooit zou kunnen beseffen. En aan de andere kant geeft het mij ook enorm veel bemoediging. Omdat ik weet dat God alles in zijn hand heeft. God alles al gepland heeft. Ook daarna, de Israëlieten zijn in de woestijn 3 dagen totdat ze bij de zee komen. En Jezus is 3 dagen in het dodenrijk. En als de farao met zijn leger de Schelfzee nadert, u kent het verhaal, dan gaat hij uiteindelijk met zijn hele legerschaar onder, kopje onder in de zee en ze verdrinken. En dat is het moment waarop de Israëlieten werkelijk vrij zijn. Want de farao is ontroond, hij kan ze niet meer pakken. En dat is het moment waarop Jezus opstaat uit de dood. De Satan is voorgoed verslagen. En niet kort daarna, ook dat is een feest, beweegt de hoge priester, de eerstelingen van de gerstoogst. Hij draagt het op aan God. En zo wordt Jezus in de hele vroege morgen van wat wij Pasen noemen, als eersteling voorgesteld aan God. De hemelse oogst is begonnen en Jezus is de eersteling van die oogst. En de vraag is, wat moeten wij daar nou allemaal mee? Het is mooi om dat misschien allemaal te onderzoeken en te weten en te leren. Maar wat heeft dat voor ons christenen te betekenen? Moeten wij dan de Joodse feesten gaan vieren? Nee, dat moet je voor jezelf weten. Dat is een persoonlijke keuze. De een zal het wel doen, de ander niet. Maar wat hier wel duidelijk is, is dat wij christenen in de geschiedenis heel veel zicht zijn verloren op datgene wat God van het begin af aan al bedacht heeft en gedaan heeft. En het is belangrijk, ook voor ons christenen, om daarvan kennis te nemen. En wat ik nu verteld heb, zijn de eerste 3 oogstfeesten die de Joden vieren. Maar er zijn nog 3 feesten, de najaarsfeesten, die nog gaan komen. En daartussen hebben we het Pinksterfeest. Daar waar op de berg de wet aan het volk werd gegeven, daar vieren wij dat God zijn wet in ons hart heeft gelegd met Pinksteren. En het is ook het wekenfeest. En dan denk ik even aan de bruiloft, de Joodse bruiloft. De bruiloft waar Jezus ook van spreekt. Wij zitten in die periode van de weken, in de verwachting van de komst van de bruidegom. Wij zijn al van de bruidegom, want zo is het. Als de bruid is, zeg maar, verloofd met de bruidegom, dan behoort ze hem toe. Dan heeft ze hem zijn teken als het ware. En wij hebben het teken van God ontvangen, de Heilige Geest. En God roept ons op om, net zoals de Joden dat moesten doen, de Israëlieten, om heel goed te kijken in ons huis. Is er nog iets van ongezuurd of is er nog iets van zuurdeesem? Is er nog iets in je leven dat zuur maakt? Dat je onrein maakt, als het ware. En als dat zo is, doe dat dan weg, want de bruid moet onberispelijk zijn. Zonder vlek, zonder enig gebrek. Dat is voor ons een oproep om heel serieus naar ons leven te kijken zonder dat we diep hoeven te graven. Want de Heilige Geest overtuigt van zonde. Maar wij kunnen niet zeggen, wij zijn nu verlost door het bloed van Christus, dus Allah. Paulus zegt ook, zullen wij dan bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Geenszins. Absoluut niet. En waarom niet? Omdat wij God lief hebben. En kinderen die hun vader lief hebben, die proberen, ook wij in deze wereld, om de liefde van de vader te beantwoorden met ons leven. En dat is moeilijk. Elke dag weer. De feesten die nog gaan komen. Deze menorah is eigenlijk een beeld van die zeven feesten. In het midden zien we, zeg maar, het Pinksterfeest. Daarvoor de zeven feesten van het voorjaar, daarna de zeven feesten van het najaar. En het is duidelijk dat Jezus die najaarsfeesten nog gaat vervullen. Het feest van de bazuinen. Ook daar is de Bijbel duidelijk over. In de tijd van de verwachting, in de tijd dat we wachten op de bruidegom, zullen er bazuinen klinken. En Paulus zegt, ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen wij allemaal veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. Als de laatste bazuin klinkt, is dat het teken van de vader dat de zoon naar het huis, of dat de zoon de bruid mag gaan halen. Want de bruidegom is in die tussentijd, zeg maar de verlovingstijd, bezig om in het huis van de vader de bruidskamer klaar te maken. En alleen de vader bepaalt, dat zegt Jezus ook, alleen de vader bepaalt het moment waarop het zover is dat de bruid mag worden gehaald. En na dat bazuinenfeest krijgen we Grote Verzoendag. Waarvan Paulus in Hebreeuwen zegt, Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensen handen is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven, hij is dus niet te vergelijken met de hoge priester die elk jaar het heiligdom binnengaat. En dat met bloed, dat niet het zijne is, want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde teniet te doen. Jezus is de hoge priester naar de orde van Melchizedek. Hij is de pleitbezorger. Hij is degene die verzoening brengt. Hij is degene die de zonde teniet gedaan heeft en de dood heeft overwonnen. En na de grote verzoendag komt het Loofhuttenfeest. Ook daar is de Bijbel duidelijk in. In Zacharia 14 vers 16 staat, de overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen van de Heer. Om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren. En er is op aarde... En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de Heer de volken straft. die het loofhuttenfeest niet komen vieren. Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het loofhuttenfeest. Als Jezus gekomen is en zijn heerschappij, zijn koninkrijk op aarde gevestigd heeft, dan zal het loofhuttenfeest gevierd worden. En alle volken zullen opgaan naar Jeruzalem om het te vieren. Stelt u zich eens voor, al die wereldleiders van nu, die allemaal naar Jeruzalem moeten om het loofhuttenfeest te vieren. En er zijn er een paar die zijn zo eigenwijs, die zeggen van joh, dat gaan we niet doen hoor. Want die Jezus, die kan ons wat. Als ik hen was, zou ik daar nog een keer heel goed over nadenken. Want God laat niet met zich spotten. Dat deed hij nooit en dat zal hij ook nooit doen. En ik wil eindigen met het laatste vers uit de Bijbel, Openbaring. En nogmaals, wat moeten wij met deze feesten? Wat wij daarmee moeten is dat wij er goed over na moeten denken. Wat de betekenis van deze feesten ook nu voor ons is. Onze bruidegom staat er aan te komen. En hij ziet uit naar een reine en een zuivere bruid die hem verwacht. Die blij is dat hij komt. Die elke dag met verwachting zit uit te kijken naar zijn komst. En Johannes zegt in de Openbaring, ik verklaar tegenover ieder die de profetie van dit boek, de Bijbel, hoort. Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. En dan, hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus, de genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Amen.